verkeerd, hoor.
Nou, ik kom niet zo ver. Schrijft u er maar even over van het bord. Voorlezen, kan die? Ja. Goedemiddag. Ik lees de liturgie voor van de middagdienst van zondag 18 februari. Een gecombineerde dienst met de CGK. Ik lees alleen de liederen voor en de schriftlezing. Het eerste lied is uit de eigen bundel, lied 121. Lied 121 uit de eigen bundel. Daarna zingen we Psalm 32. Psalm 32 in zijn geheel. De schriftlezing is Romeinen 4, de versen 1 tot en met 11. Romeinen 4, 1 tot en met 11. Daarna zingen we gezang 344 in zijn geheel. Gezang 344. Vervolgens gezang 451. De coupletten 1 tot en met 3. Gezang 451. De coupletten 1 tot en met 3. Dan gezang 401. De coupletten 1, 5 en 10. De coupletten 1, 5 en 10 van gezang 401. En het laatste lied is gezang 97, de coupletten 5 en 6. Eenmaal alle liederen en de schriftlezing. Eigen bundel 121, Psalm 32, Romeinen 4, versen 1 tot en met 11 als schriftlezing. Gezang 344, gezang 451, de coupletten 1 tot en met 3, gezang 401, de coupletten 1, 5 en 10, en tenslotte gezang 97, de coupletten 5 en 6. Ik wens u een goede dienst.
Psalm 32, dat moet zijn vers 1 en 2.
Goedemiddag, zusters, broeders, meisjes, jongens en gasten. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook een groet van welkom voor degenen die nu of later met ons meeluisteren. In deze dienst zal dominee van der Dussen voorgaan. Er is één collecte, deze is bestemd voor de diaconie. Woensdag 21 februari vergadert de KAZ van de Christelijke Gereformeerde Kerk in de zaal van het kerkgebouw aan de Schootse Straat. In de Christelijke Gereformeerde Kerk is vanmorgen bij de voorbeden stilgestaan bij de militairen die uitgezonden zijn en bij de aanstaande avondmaalsvieringen, aanstaande zondag. In de Nederlandse Gereformeerde Kerk is stilgestaan bij de gezondheidszorg in Nederland en Johan Danhoff en familie De Wolf. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We zingen nu uit onze eigen bundel lied 121.
Laat ons stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Psalm 32 zingen we niet helemaal, de verzen 1 en 2 en dat met het oog op de Bijbellezing van straks waarin die psalm wordt geciteerd en dan juist dat stukje dat in vers 1 en 2 voorkomt. Psalm 32, 1 en 2. Laat ons bidden. Heer, we herkennen het. Soms het een. Duistere vloeden die op ons aanstormen. Soms het ander. Dat ons leven zo dor wordt als dorstig land. En we willen graag u kennen als levend water, als veiligheid, vastheid. Wilt u zich laten vinden door ons allemaal, groot en klein, ook in deze dienst. Om Jezus wil. Amen. Interactieve catechesedienst. Vanmiddag als volgt opgezet. Eerst een stukje verkondiging. Dan een ruime pauze om interactief daarmee bezig te zijn. Dat wil zeggen eerst onderling en dan daarna, als daar behoefte aan is, nog even publiek. En dan afsluitend met praktisch. Met daarbij ook desgewenst nog mogelijkheid van vragen voor verduidelijking en zo. Eerst verkondiging. We lezen uit Romeinen 4. Ik preek over onvoorwaardelijk geaccepteerd. En dan zingen we aansluitend ook weer niet heel gezang 344, maar de eerste drie coupletten. Ik lees voor de brief van Paulus aan de christenen in Rome, hoofdstuk 4, vers 1 tot 11. Wij vermoeden niet meer hoe revolutionair dit hoofdstuk ooit overgekomen is, omdat Paulus alles op zijn kop zet wat zijn tijdgenoten over Abraham dachten. Ik stip voor de lezing één ding aan. Het eindigt er eigenlijk mee dat Abraham wordt neergezet als de onbesnedene, die gerechtvaardigd wordt niet omdat hij besneden was, maar omdat hij geloofde. En de besnijdenis die komt later. Abraham de onbesnedene. En zo zit het hele hoofdstuk vol met revolutie. Ik lees 1 tot en met 11. Wat moeten we nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God. Want wat zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst, maar als een recht. Maar iemand zonder verdiensten, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Zo prijst ook David de mens gelukkig, die door God rechtvaardig wordt verklaard, zonder dat hij enige verdiensten heeft. En dan wordt Psalm 32 geciteerd. Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt. Gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt. Prijzen deze woorden een besneden of een onbesneden mens gelukkig? We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was? Of daarvoor? Het laatste. Toen hij nog niet besneden was. De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling, een teken dat hij als onbesneden en rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Hap nog even graag. U krijgt uiteraard niet geprojecteerd wat u ook al op het blaadje hebt staan. Daar zal ik verder niet te veel over zeggen. Eén aansluiting met vorige catechesedienst spreekt denk ik vanzelf. Hier ziet u hoe het kan dat dominee de Jong en ik zomaar een sprong maken van 7 naar 23. En net doen alsof 8 tot 22 er even niet zijn. Dat heeft te maken met die accolade. We gaan even niet over de inhoud van de geloofskennis, maar wel over de grote lijn in de catechismus. Hoe zit dat nou met het geloof? Wat heb je eraan? En dan komt in zondag 23 dus die afsluitende vraag, wat heb je eraan? Heb ik niet helemaal overgeschreven, een aantal zinnen en zinsdelen eruit weggelaten. Dit is nog genoeg. En ik ga dat ook niet helemaal verklaren. Komt straks wel als u zegt, hey jongens, wat betekent dat? Gelegenheid om vragen bij te stellen. Ik ga wel in de preek, korte preek, een paar dingen onderstrepen. U zegt van, let daarop. Dus eerst een korte verkondiging over waar het nou om gaat. En ik vond het wel leuk om u eerst te laten weten dat in vroeger tijd de mensen aan dit onderwerp ontzaggelijk zwaar tilden. Ze zeiden, hiermee staat of valt de kerk. Als je dit niet goed hebt, dan zakt de bodem onder de kerk weg. Dat wil zeggen dat het bijna even hoog wordt opgenomen, of even hoog als bijvoorbeeld dat Jezus is gekruisigd voor ons. Of dat er opstanding uit de doden is. En eigenlijk moet je ook zeggen van, het is een uitwerking daarvan. In dit hoofdstukje van rechtvaardig zijn voor God door het geloof gaat het erom dat Jezus is gekruisigd voor onze zonden en dat er opstanding is uit de doden. Het is echt heel belangrijk, maar daar moet je wel gevoel voor krijgen. En dat wil ik proberen te bereiken door uw aandacht te vestigen op iets dat niet kan. Namelijk, de schuldige wordt vrijgesproken. Dat is de kernzin in vers 5. Abraham vertrouwde op hem die de schuldige vrijspreekt. En dan moet je aan Willem Holleder denken. Met heel die toestand van die rechtszaak daaromheen. Met een advocaat die het land uitvlucht. Hoe loopt dit af? En we moeten er toch niet aan denken dat er een rechter is die zegt, ik vind het allemaal flauwekul. Ik vind dat die man een prima leven leidt en hij kan wat mij betreft weer met ere zijn plek in de maatschappij innemen. Dan gaat het niet goed. Als Nederland een land wordt waarin de Willem Holleders zomaar worden vrijgesproken, even ervan uitgaande dat hij niet voor niks verdacht is, maar metterdaad een schuldige zou zijn, dan gaat het niet goed. Je moet aan een leraar denken die ziet dat er voortdurend wordt afgekeken en dan kijkt de andere kant op. En hij weet het wel, hij ziet het wel, maar hij kijkt de andere kant op. Als dat zo zou zijn, als de leraar helemaal niet erg vindt dat je afkijkt. Ja, maar dat gaat niet goed. De leraar moet daarop letten, zeggen, ho, wacht. Lijkt God op een leraar die het allemaal niet uitmaakt? Afkijken mag, ik kijk een andere kant op. Lijkt God op een rechter die de schuldige gewoon laat gaan? Zegt niks geen veroordeling, niks geen gevangenisstraf. Lijkt God op een corrupte rechter? Dat is de grote vraag. En het sterke van de catechismusuitleg is dat hij dat zo grondig weerspreekt. Heel vaak wordt dit zo opgevat in de kerk. Ja, nou ja, wij zijn helemaal niet goed, maar God kijkt een andere kant op. En dan, nou ja, dan vindt hij het dus eigenlijk wel goed. God die lijkt op te leren, nou ja, kijk wel een andere kant op. Dat is toch niet eerlijk. Catechismus zegt, nee, maar zo zit het ook niet. Kijk even naar vraag en antwoord 60. Hoe ben je rechtvaardig voor God? En dat betekent, hoe is het zo dat God zegt, ik ben blij met jou. Het is goed. Ik vind jou helemaal acceptabel. Hoe kan dat? Door oprecht geloof in Jezus Christus. Het heeft met Jezus Christus te maken. Hij schenkt mij de volkomen gerechtigheid van Christus. Dat staat niet met zoveel woorden in Romeinen 4, het staat wel in Romeinen 3. Maar dat is nou het goede van zo'n catechismus, die haalt de dingen bij elkaar en zegt van, daar moet je op letten. Wat gebeurt er nou met de Heere Jezus? Het is alsof God zegt, hier, pak aan. Ik heb hier iemand, daar ben ik ontzettend blij mee, die doet het allemaal even goed, Jezus. Hier heb je hem. Hij is zo goed, het mag op jullie afstralen. Vroeger zeiden ze tegen mij als mijn moeder jarig was en allemaal bezoek kwam, jij bent ook een beetje jarig. Want het was dan ineens zo vrolijk thuis, jij bent ook een beetje jarig. Het straalde op mij af, ik was helemaal niet jarig. Het leek een beetje. De verjaardag van moeder maakte dat hele huis vrolijk en ja, daar hoorde ik bij. Hier heb je Jezus, zegt de Heere God. Hij is zo goed, ik ben zo blij met hem. Het straalt op jullie af. Het hele huis wordt goed. En jullie schuld, die smelt als sneeuw voor de zon weg. Als Jezus er niet is, haal Jezus weg. Dan zegt God, wat zie ik hier toch voor beroerde mensen. Daar gaat het om. Is Jezus in het huis? Ja of nee? Straalt zijn goedheid op ons, op u, op jullie af? Ja of nee? Hij gaat ertussen staan. En als hij er niet tussen is, dan kan het niet. Dan wordt het corrupt. Dan wordt het goedkoop. Hij gaat ertussen staan. God doet het enkel en alleen met de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus die haalt ons er allemaal bij. Wij delen in zijn goedheid. En God zegt hier, pak aan. Voor jullie. God schenkt mij de volkomen gerechtigheid van Christus. Zonder enige verdiensten van mijn kant. Niet omdat ik dat verdiend heb, omdat ik iets betaald heb waardoor ik dat... Nee, het is een cadeautje. Louter uit genade. Puur cadeau. Groot feest van de verjaardag. Cadeau. Zo spreekt God vrij. God ziet mij bij Christus. En God wordt helemaal blij van mij, omdat hij blij wordt van Christus. Zo wil God blij worden van u en van jullie, zoals je hier zit. In zover je hier in Christus zit. Dat is wat de catechismus benadrukt. En waardoor die ook duidelijk maakt van, oh, dus God doet niet raar. God voert ook geen toneelstuk op. God tovert ook niet dat hij zegt, ja, je bent zwart, maar ik doe net alsof je wit bent en dan ben je ook wit. Nee, Christus. Maar nou hebben we nog één ding niet gehad en dat is het geloof. Die moet ook nog ergens zijn. Nee, hè? Jawel, jawel, jawel. Daar komt hij. Want hoe hoor je bij Christus? Ja, dat kan toch alleen als je gelooft. Je moet dat cadeau wel aanpakken. Hij moet wel binnenkomen. En hij komt alleen binnen als jij hem welkom heet. Je kunt hem ook het huis uitzetten. Of je kunt ook met je rug naar hem toe gaan staan. Zeggen, niks mee te maken wil ik met hem hebben. Moet zelf. Geloof. Dat is wel heel belangrijk. Enkel uit geloof. Dat is het. En dat zet Paulus ook heel erg aan. Hoe kwam Abraham zo dat God blij met hem was? Doordat het zo'n goeie was? Nee, doordat hij geloofde. En dan zit hier een valkuil. En dat is de valkuil van de kerk die zich net ietsje beter voelt dan de mensen buiten de kerk. De valkuil dat wij zeggen, ja, nou snappen we het. Wij zijn zondige mensen, wij doen een heleboel niet goed. Maar één ding doen we goed. Wij geloven tenminste. De ongelovigen geloven niet. Wij wel. En daar kunnen we bij God mee aankomen. Dan zeggen we, Heer God, u ziet het verschil, hè? Dat doen we goed. Dus wij hebben een streepje voor. Dus wij zijn beter. Maar dat klopt niet, zegt de catechismus. Dat is belang van 61. Waarom zeg je dat? Dat je alleen door het geloof rechtvaardig bent. Niet omdat ik vanwege de waarde van mijn geloof God behaag. En als de kerk toch dit zinnetje begrepen en in zijn oren geknoopt had, dan was er niet zo vaak lelijk gedaan over de mensen buiten de kerk en arrogant gedaan over de mensen binnen de kerk. Niet de waarde van mijn geloof. Mijn geloof is niet een nieuw soort goed werk waardoor ik kan zeggen, ja, maar ik ben toch ietsje minder slecht dan. Dat is het niet. Wat is het dan wel? Nou, dan moet je toch weer bij Abraham te raden gaan. Abraham vertrouwde op God en staat er, dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Maar wat was dat vertrouwen? Hij vertrouwde op hem die de schuldige vrijspreekt. En dit is heel belangrijk. Dat dus, dat God die schuldige vrijspreekt, dat is het geloof van Abraham. Abraham zegt niet, Heer, ik ben een gelovige, dus aan mij hebt u een goeie. Abraham zegt, Heer, ik begrijp nu dat u met schuldige mensen verder wilt. Abraham had afgoden gediend, zegt Jozua 24. Abraham kende zichzelf als een mens die in geen enkel opzicht beter was dan de anderen. En Abrahams geloof is dat hij niet op zijn eigen prestaties leunt. Abrahams geloof is dat hij zegt, God, als u niet zo goed was, weet ik het ook niet. Maar dat weet ik, u bent goed. U spreekt schuldigen vrij, en daar hou ik het op. Dat is geloven. Ik noem het zo. Geloven is geen prestatie, maar bedelaar willen zijn. Geloven is, zegt Heer Jezus, kom alstublieft mijn leven binnen. Heel graag. Want ik wil dat uw goedheid op mij afstraalt. Ik geef geen cent voor mijn eigen goedheid. Vroeger misschien nog wel, maar sinds ik Jezus ken niet meer. Geen cent geef ik voor mijn eigen goedheid. Heere Jezus, uw goedheid, daar wordt God blij van. Nergens verder waar. Maar van, daar wordt hij blij van. Kom binnen alstublieft. Geloven is bedelen. Geloven is, kom alstublieft binnen. Alstublieft. Vul mijn handen met uw rijkdom. Bedelaar willen zijn. Geen prestatie. Altijd weer wordt het omgekeerd. Niet wij bieden God iets aan, een cadeautje, maar God biedt ons iets aan. Zijn cadeau. En waarom is dat nou? Kruisiging en opstanding. Nou, kruisiging heb ik eigenlijk al gehad, dat dat goede geschenk van Jezus aan ons wordt aangeboden. En dat Jezus het onderspit delft aan het kruis om ons te laten delen in zijn glorie en zijn goedheid. Maar het is opstanding ook, omdat dit, de schuldige vrijgesproken, dat is eigenlijk even raar als een dode die wordt opgewekt. Er zit een enorme blijdschap hierin. De blijdschap van de doden worden opgewekt. De verloren zoon, mijn zoon was dood en is levend geworden. Ik heb hem weer. Dood door schuld wil zeggen, God kan niet blij van ons worden vanwege alles wat tekortschiet. En opgewekt uit de dood wil zeggen, God wordt heel erg blij van ons. In zoverre wij één zijn met Christus. Maar laat alsjeblieft dus nooit de insluipen, die hoogmoed van de kerk die zegt, wij zijn ietsje beter dan de niet-gelovigen. De kunst is om aan niet-gelovigen duidelijk te maken. We voelen ons in geen enkel opzicht beter dan jullie. Maar we houden verwachtingsvol onze hand op. Doe je mee? Straks verder. Nu zingen we gezang 344, 1, 2 en 3. En daarna leid ik het interactieve stuk in. Ik dacht zo dat het handig was om twee gespreksvragen op te schrijven die de kern van deze boodschap aan de orde stellen. Daar bent u niet aan gebonden als u zegt van, oh nee, ik wil het op een andere manier met mijn buurvrouw of buurman doornemen. Prima. Eerst nog gelegenheid voor vragen van, was het nou duidelijk of heb ik iets overgeslagen of moet er nog iets worden toegelicht? En dan daarna kunnen we met elkaar er mee aan de slag om het te verwerken. Wie zegt even nog een vraag van verduidelijking? Leg nog even uit, ik snap iets niet. En jullie weten het allemaal, hè? De vraag waarvan je denkt dat is zeker heel dom, dat zijn altijd de beste vragen. Ja, Hans. Hans vraagt, als ik het goed hoor, zeg je, Christus is er voor de kerk, Christus is er ook voor de wereld. Hoe zit het dan met ieder die gelooft zal behouden worden? Ik zou zeggen, juist vanwege dat laatste, juist omdat er Christus er is voor de wereld. Christus stelt geen voorwaarden aan de wereld. Je moet eerst besneden worden. Je moet eerst dit doen. Je moet eerst dat doen. Christus vraagt maar één ding. Wil je mijn cadeau aanpakken? Dus ik zou bijna zeggen, het is voor de wereld. En de kerk is niks anders dan de wereld die het cadeau heeft aangepakt. En die tegen de wereld zegt, doe mee met ons, pak het ook aan. Dat is de strekking eigenlijk.
Hoe pak ik dat cadeau dan aan?
Dat is denk ik in de vorige catechesedienst aan de orde gekomen. Hoe krijg ik een echt geloof? Ja, zondag 7. Volgende ronde wordt die herhaald. Wie nog meer? Ja, Harry. Waarde van het geloof. Doe dat interactief zometeen met elkaar. En dan kijken we of het eruit komt. Christel. Nee, dat is nog niet geweest. Dat komt volgende week. Zondag 24. Wie nog meer? Geen vragen van verduidelijking nu? Nou, dan gaan we even 2-aan-2 of 3-aan-3, maakt niet uit, aan de slag. Verwerken, gespreksvragen helpen. En Harry moet antwoord krijgen van... Ik heb er nog niks mee met die waarde. Dus zorg dat dat in elk geval boven water komt. U krijgt ongeveer 10 minuten. Als dat te weinig is, zal ik niet heel krenterig zijn, maar toch.
Want ze is niet gecombineerd. Nee,
dat weet ik.
Maar ik vind wel dat je die met Jan moet.
Is het moeilijk? Of valt het mee? Wat zei je?
Weet je wel.
Weet je wel, hè? Ja, weet je wel. Oh, maar... Dat vindt iedereen, dus... Hoe lang willen jullie nog?
Nog 3 minuten.
Zorg. Het klinkt alsof het gesprek aan het afgerond worden is. En dat is ook niet verkeerd. Want wij willen de dienst niet tot diep in de avond voortzetten. Ja. Er is gelegenheid om de vraag van Harry te beantwoorden. Eigen vragen te stellen, uitkomsten te rapporteren, nieuwe gezichtspunten. Kortom, wie zegt in ons groepje kwam dit of dat naar voren? Nou, dat wil ik echt even met jullie delen. Ja, broeder Jan Mulder. Nee, daar mag u het niet over hebben. Ik ben heel streng. We moeten daarin keuzes maken. Nee. Broeder Mulder, ik zeg het even voor iedereen en ook voor de mensen thuis, vraagt van, ik heb eigenlijk wel een vraag bij de redactie, de tekst van de catechismus, maar ik moet omwille van de timing streng zijn, daar kunnen we niet die zijweg bewandelen. Ik denk dat het ook al een keer geweest is. We zullen hem in de evaluatie in juni meenemen. Meer bij het centrum van de vraagstelling. Wie zegt ja, Luarts? Nou, ik kom wel naar jou toe. Dan kan ik jou horen en dan vat ik het samen.
Daar gaat het over dat je, als je een relatie hebt met iemand, zei u inderdaad, relatie met God is geen voorwaarde, maar gevolg. Maar wij hadden ook zoiets van, als je naar de relatie, als je dus inderdaad een relatie met iemand hebt, dan bevestig je ze dus dat die bestaat.
Lubert vraagt naar wat op het scherm werd geprojecteerd over die relatie, geen voorwaarde, maar vervolg. Ik kan daar heel kort over zijn. Dat is het stukje dat onder praktisch valt en dat ik nog ga toelichten. Ik kom dan bij je terug of ik je recht heb gedaan, jullie groepje. Dus dat komt zo meteen. Wie heeft intussen iets waarvan die denkt, daar zou Harry Lakerveld mee gediend kunnen zijn? Ja, Wil.
Het begrip waarde is een begrip uit de economie. Ik denk dat Harry als technicus daarmee, want wat soms hier gebruikt wordt, is het eigenlijk alles of niks. Dus je kan niet zeggen iets minder waard of iets meer waard. Maar je hebt geloof. Ja, de schade op zich. En Christus is alles. En dat is de waarde in je leven.
Ja.
Met het begrip waarde, zoals wij nu in het normale maatschappelijke gebeuren hebben.
U zegt eigenlijk moeten we even tussen haken zetten wat wij in het dagelijks leven onder waarde beschouwen. Iets heeft een waarde, de economische waarde van iets. Daar moet je van af. Het gaat hier over alles of niets. Helpt dat, Harry? Niets. Nee. Het is wel belangrijk, dit punt van, krijg je met geloof een streepje voor? Wim Mooiweer.
Het is een beetje een vraag als antwoord. Er staat erbij ook dat demonen geloven en ze zitten. Dat geeft aan het geloof op zich geen waarde geeft. Maar mijn vraag is, geeft het houden van God, is het dan wel waarde?
Het laatste hoorde ik niet. Het houden, de liefde. Ja. Wim verwijst naar alweer Jacobus. Christel straks, Jacobus, geloof zonder werken is dood. Wim zegt in Jacobus staat, de demonen geloven en zij sidderen. Is dat een geloof dat iets bijdraagt? Nee. Wim zegt misschien dat dat een verwijzing is die helpt. En daarnaast maakt het nou uit dat als je van God houdt, is dat dan een waarde? Ik denk dat het goed is om hier inderdaad zorgvuldig te zijn met wat wordt nou precies bedoeld met dat woord waarde. Ik houd het erop dat de catechismus vooral wil uitsluiten dat wij hiermee toch iets aan God aan kunnen bieden, waardoor wij op eigen benen kunnen staan. Zodat wij tegen God kunnen zeggen, ja, u kunt wel een hoop op ons aan te merken hebben, maar dit doen we toch maar. We geloven of we houden van u. En dan zal dat u toch wel mild stemmen. Daar zit iets in van, zo hard hebben we Christus nou ook weer niet nodig. U kunt ook best blij van u worden als u ziet hoe driftig we ons best doen om te geloven. En de gedachtegang hier is dus heel radicaal dat hij zegt, kom nou niet aan met toch nog iets dat vermomd is als een prestatie waar God blij mee is. Kom er nou niet mee aan, zegt van, maar wij zijn ons leven lang naar de kerk gegaan. Uw kerkgang zal u niet redden. Maar we hebben toch heel erg veel van de Heere God gehouden. Ook daarvan zal radicaal gezegd worden, zelfs dat zal je niet redden. Wat je zal redden is dat Christus er voor jou was, dat hij het cadeau heeft gekregen. En hoe neem je het in ontvangst? Door de liefde, door het geloof. Melchior.
In het kader van de waarde hebben we nog even gesproken over de schaapjes. Dat er één schaapje verdwaald was en dat uiteindelijk weer gevonden werd. En ja, het geloof is gekomen. Maar dan heeft dat schaapje niet meer gedaan. En toch is, is men dan blij in de hemel.
Ja.
En daar moesten we even aan denken.
Oh, ja.
En dan kun je als techneus zeggen van, dan heeft dat schaapje toch maar weer voor een feestje gezorgd.
Wat is dit leuk, dus een verwijzing naar het Bijbelverhaal. Zo moet het ook, hè? Dat je de dwarsverbanden in de Bijbel treft en altijd van Paulus terug naar Jezus. Want Paulus heeft altijd alleen maar een commentaar op Jezus willen schrijven. En dit is dus een hele leuke verwijzing. Melchior zegt, denk eens aan het verhaal van het schaapje dat gevonden wordt, feest in de hemel. Het schaapje heeft ook een zekere waarde, alweer, maar daar gaat het niet om. Het enige waar het om gaat is dat het zich heeft laten vinden. En het heeft zich op de nek van de herder laten nemen. En het werd groot feest. Ook trouwens, prachtig beeld dat schaapje op de nek van de herder. Ik preekte vanmorgen in Loosdrecht en daar hing het in een grote plaat aan de muur. De goede herder met een schaapje op zijn nek. En dat hoort bij elkaar. Het schaapje op de nek en God wordt blij van de herder met het schaapje. Niet van de herder zonder het schaapje, niet van het schaapje zonder de herder. De hele set. Mooi. Harry knikt met een zekere bedachtzaamheid. Hij is er aan het achterkomen. Ja, daar nog. Carine. Dat is ook, vind ik, een hele mooie opmerking die Carine maakt. Die zegt, in het begrip vertrouwen, in het begrip liefde, zit al dat je niet met een grote borst komt opzetten. Maar daar zit al in dat je je richt op de ander. Ik denk dat ik het zo mag samenvatten. En, zegt Carine, en dan daarna is de gang van het christelijk leven dat je groeit in liefde en in vertrouwen. Ja, en dan zitten we echt al bijna in zondag 24. Die zegt, ja, maar dan kan het ook niet anders dat zo'n mens gaat lijken op de Heer Jezus en een mens wordt vol goede werken. Maar nogmaals, daar gaan we nu niet op verder op in. Wie heeft er nog iets waarvan zegt dat is de moeite waard om te delen? Ja, Eline. Eline vraagt, is het nou beter als je naar de kerk gaat en van Jezus houdt? Is dat dan beter dat je niet gelooft? Nou en of is dat beter? Want als je naar de kerk gaat En als je van de Heer Jezus houdt en in hem gelooft, dan krijg je dus dat de Heere God er zo vreselijk blij mee is. En dat we hier ook zitten met elkaar, niet moeilijk te doen eigenlijk, maar zeggen, wat God wil blij met ons zijn. Dus als je er niet naartoe gaat en als je niet van de Heer Jezus houdt, dan is het helemaal niet blij. Dan zegt God van, ja, wat moet ik nou met jullie? Dus het is absoluut beter. En God wordt er ook heel erg blij van. Maar waar het om gaat, is dat dat komt door de Heer Jezus. Eigenlijk is het hele verhaal, Heer Jezus, wat zijn wij blij met u? En de Heere God zegt, en ik ben blij met Jezus en met alle kinderen en mensen die bij Jezus horen. En zo is het eigenlijk al een beetje feest vanmiddag. Laatste opmerking of vraag. Ja, Grita. Grita zegt, wat heeft dit ons te zeggen? Dat Jezus af en toe zijn hoofd schudt over ons en zegt, wat is jullie geloof toch klein? Discipelen in het bootje op het meer, maar ook bij andere situaties. Hoofdschuddend, wat is jullie geloof toch klein? Wat heeft dat ons te zeggen? Toch dat het geloof ook waarde heeft? Ja, zeker. Maar dan eigenlijk altijd weer ermee dat Jezus zegt, wat kan ik toch moeilijk bij jullie binnenkomen? Wat hebben jullie toch altijd een vijven en zessen voordat jullie eens je handen ophouden? Dus een groot geloof is voor Jezus ook het kleine mosterdzaad. Dat Jezus zegt, laat me nou binnen. Laat mij er nou bij. En laat mij nou groot zijn bij jullie. Dus, en dan kom je weer terug bij het motief van de groei in het geloof en in het vertrouwen. Ik sluit af met één opmerking waar ik nu tijdens de dienst aan denk. Een paar weken terug was ik bij een gesprek aanwezig over christenen en islam. En toen ging het ook daarover, zijn christenen nou beter dan moslims? En toen was er iemand die vertelde dat hij een keer in Indonesië was geweest. En dat hij enorme drukte van mensen zag. En zei, er waren allemaal moslims. En die mensen waren er beroerd aan toe. Arm, ploeteren. En toen, zei hij, werd ik hier aan herinnerd. God rechtvaardigt mensen door het geloof. Dat wil zeggen dat God niet zegt van, nou, pas als die moslims eens een keer een stapje hoger gaan zetten. Als die eens een keer aan een aantal voorwaarden voldoen, dan doen die ook mee. Nee, zei hij, ik ging op dat moment heel goed begrijpen dat God zijn armen wijd uitstrekt naar al die mensen. En ze niet allemaal voorwaarden ging stellen. Je moet eerst zus, je moet eerst zo. Maar dat God eigenlijk daar wijd zijn armen uitstrekt naar al die ploeterende mensen. En rechtvaardiging door het geloof is dat God al die mensen zonder één voorwaarde te stellen zegt, mag ik jullie mijn zoon aanbieden? Nou, als wij in die sfeer komen, het cadeau aannemen en dan alle hoogmoed afleggen en ook begrijpen dat dit echt een boodschap is, minstens zo hevig voor de wereld als voor de kerk, dan hebben wij profijt getrokken van de catechismus. Deze ronde gaan we afsluiten met zingen. Gezang 351, alle drie de verzen. Niet zo'n makkelijke, zingbare melodie, maar en de woorden zijn wat ouderwets, maar de strekking ervan is toch zo hierbij passend dat ik u vraag om dit lied nu uit volle borst mee te zingen. Gezang 451. En dan kom ik daarna bij het praktische. Gezang 451. derde en laatste ronde van de dienst. Als het gaat over dit onderwerp, praktisch. Oh nee. Ook dat is praktisch. Een aantal opmerkingen gingen al in die richting van, hey, het gaat toch ook echt omdat het wat met je hart doet. Maar daar wil ik nog één toespitsing bij geven. En dat heeft te maken met, zoals ik het onderwerp heb genoemd, onvoorwaardelijk geaccepteerd. Geen voorwaarden vooraf. Niet je moet eerst zus of zo zijn en dan. En wat nu belangrijk is, is om dat onvoorwaardelijk ook in al zijn radicaliteit niet alleen helder te hebben, maar ook in je hart te hebben. En ik wil dat duidelijk maken door aan te stippen, ook wel in aansluiting aan een vraag van degene die bij de voorbereiding betrokken waren, de relatie tot God. In de vraag van degene die mee voorbereidde zat, hoe zit nou hier de wedergeboorte in? En ik vat dat eigenlijk zo samen, dat werd ook gezegd, dat is toch wel een lastig begrip, maar ik wil het even zo formuleren. Wedergeboorte heeft te maken met dat je een relatie tot God hebt en ontwikkelt. Kind van God worden en daarin groeien. Dat onderwerp, dat gegeven, krijgt veel belangstelling en terecht in de kerk op het ogenblik. Relatie tot God. Wat is christen zijn als het alleen maar is verstandelijk dingen doen? Toch eigenlijk niet de kern. Kern is toch dat je in de relatie leeft met God. Dat is waar. En het gaat erom dat wij daarin groeien en verder komen. Wat alleen mis kan gaan, ook hierbij weer, is dat je van die relatie tot God een soort voorwaarde maakt. En dat gaat dan zo dat je zegt van ja, dus daar gaat het om dat ik een relatie heb met God, dus die moet ik ook ontwikkelen. En oh wee, als ik geen goede relatie heb met God. Of nog erger, als ik mensen daarover hoor praten en denk, lieve deugd, wat bedoelen ze toch, relatie met God? Zij hebben het, maar ik weet niet wat het is. Wat houdt dat in? Wat moet er met mij? En wanneer nu die relatie tot God inderdaad iets krijgt van, ja, dat is toch wel de voorwaarde om christen te zijn, dan sluipt het er weer in dat een mens zenuwachtig kan worden en denken, oh, je hebt twee soorten christen, echte en minder echte. Je hebt ze die hebben een relatie tot God en je hebt ze die hebben hem niet. Of een halve. Of een hele klungelige. Hoe moet dit? Ik moet gaan werken aan een betere relatie met God. Want ik wil ook meekomen. Ik wil ook dat God blij mee met mij is. En zoals God nu tegen mij aankijkt, ja, wat ben jij nou voor christen? Jij hebt zo'n rare relatie. Heb je eigenlijk wel een relatie tot mij? Ik kan helemaal niet blij zijn met jou zonder relatie. Voel je? Ik praat wat door, maar dat gevoel dat sommige christenen, en ik hoor het ze zeggen van, ik ben daar toch wat verlegen mee. Ik heb dat niet zo. En ik voel dat niet zo. En hoe moet dat nu verder met mij? En nu is dit zo'n buitengewone boodschap, dat God dus daar vriendelijk bij lacht en zegt, ja, maar dat bedoel ik nou. Jij wordt gerechtvaardigd door het geloof zonder verdiensten. Ook mensen die geen relatie tot God hebben. Niks mis mee. Helemaal niks. Ook mensen die een haperende relatie tot God hebben. Hartelijk welkom. God is met jullie giga blij. Dat moet je gaan voelen. Op het moment dat je zegt, wat heb ik eigenlijk voor relatie met God? Als je dagen beleeft en zegt, ik kan niet bidden. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb het niet. Als je periode meemaakt en zegt, mijn leven is als dorstig land. Hoor het nou toch zeggen. Dat op dat nulpunt God stralend naar jou toe komt en zegt, ik ben zo blij met jou. Zeg, met mij? Ja, met Christus en jou. Omdat jij dat schaapje bent op de nek van de goede herder. Daarom ben ik zo ontzettend blij met jou. Relatie tot God. Geen voorwaarden. Dus maak je niet te veel zorgen. Leer nou toch dat je onvoorwaardelijk geaccepteerd bent. God stelt niet eens de voorwaarde aan jou dat je een relatie hebt met God. Hij stelt geen enkele voorwaarde. Helemaal niks. Wel, vervolg. Want hoe zou het kunnen zijn dat je de Heer Jezus zijn hand vastgrijpt als je geen relatie met hem hebt? Zoals Eline het net zei, dat maakt toch uit of maakt het niet uit, die vraag, als je bij de Heer Jezus wil horen, in hem wil geloven. Geloven in de Heer Jezus, de bedelaar die aanpakt, heeft een relatie. Op het moment dat het oogcontact er is, die bedelaar pakt niet aan automatisch. Die bedelaar pakt iets aan van iemand die heel vriendelijk kijkt. Ze kijken elkaar in de ogen. En dat heeft de catechismus gezien. Beter dan de traditie daarna vaak, die het vaak tot een boekhoudkundige handeling omvormde. Hoe word ik rechtvaardig door God? Alleen door deze weldaad, 60, met een gelovig hart aan te nemen. Dat gelovig hart, mijn hart doet mee. Je komt onder de indruk van een God die zoveel wil geven. Een God die zo onvoorwaardelijk lief heeft. En je kunt het zo gek niet bedenken. Of je nou met de rug naar hem toe staat. Verslaafd bent geraakt. Aan de meest afschuwelijke dingen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Of je een vijand van God bent. Of je onverschillig bent. Of je een enkel maar heel erg vreselijk verstandelijk geloof hebt. En je gevoel helemaal op slot zit. Je kunt het zo gek niet bedenken. Wat er ook allemaal kan zijn dat je denkt. Ik kom er niet voor in aanmerking. Onvoorwaardelijk. Dat is wat Paulus in Romeinen 4 doet, de hele zaak opblazen. Abraham was geen besnedene, de man die aan de eisen voldeed. Er was een onbesneden. En onbesneden is in het Nieuwe Testament en het Oude Testament altijd het woord voor de mensen die in het afvoerputje terechtkomen. Onbesneden, die doen niet mee. De onbesneden Paulus. Dat is de evangelie. God haalt mensen weg uit het afvoerputje. En dan wil groeien de relatie tot God. Maar onthoud het en sluit het in je hart. Dat is het praktische. En daarom is dit het artikel waarmee de kerk echt staat of valt. Dat cadeau, louter genade. Wat er ook mis is met mij, God komt stralend naar mij toe. Het schaapje op de nek van de goede herder. En dan wil het groeien. En het begint te groeien met, ik wil wel zo'n schaapje zijn. Kort gelegenheid om te reageren, amen te zeggen of nog een vraag te stellen. En daarna gaan we ons lied zingen dat deze ronde afsluit. Wie? Of zeggen we, genoeg gepraat, we zingen Leo en Kees. Eerst Leo.
Het heeft zoveel ellende veroorzaakt in de katholieke kerk. Maar wij gebruiken hem nog altijd.
Je moet me even helpen, Leo. Want ik ben het nog niet helemaal bij. Je zegt die tekst onbesneden. En aan de andere kant wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Ja? Die zal zalig worden, ja?
Dus dat, maar dat gaat ook voor de ongedoopte.
Ja?
Maar waarom gebruiken wij die tekst dan nog? Ja. Ik dacht dat die ook in de doop van moest, maar dat weet ik niet zeker.
Ja. Daar moeten we op terugkomen bij de doop. Wat Paulus doet is in elk geval wel heel behulpzaam. Die zegt die besnijdenis, waarvan de Joden zeggen, nou daar draait het om. Paulus zegt, die kwam later pas. Was een bezegeling van de herstelde relatie tot God. Zo is de doop ook niet meer dan een bezegeling van die relatie tot God die gesticht wordt doordat het cadeau wordt gegeven. En in die zin is het dus ook niet zo dat de doop, dat God afvinkt, hè? Ben je gedoopt? Niet? Oké, dan hoeft het al niet meer. De doop wordt wel belangrijk om het allemaal uit te beelden. De afwassing van zonde, de rechtvaardiging en de wedergeboorte, de nieuwe relatie. Dus meer uitbeelding en bezegeling alweer dan voorwaarden. Kees nog? Oh, sorry. Ja, precies. Ja. Leo zegt, in de katholieke traditie was het zo dat niet gedoopte kinderen apart moesten worden begraven. En daar zie je dan dat akelige onderscheid functioneren. Leo zegt, dan moeten wij toch wel heel alert zijn in onze traditie dat wij niet ook in die valkuil stappen. Moeten we onthouden voor als we bij de doop zijn. En dat komt nog. Ik geef Kees om redenen van tijd als laatste het woord. Oh ja. Ja. Nee, dat is. Het is goed dat je dat even vraagt. Maar ik sluit eerst dit af, want dit is eigenlijk meer voor de volgende dienst dan voor deze. Wij hebben het verstandelijk proberen te benaderen, de dingen op een rij willen krijgen. En we zijn geëindigd met de praktische lijn van echt onvoorwaardelijk geaccepteerd. Ik nodig u en jullie uit om daarmee in gedachten, in gesprekken door te gaan. Luard kijk ik nog even aan, omdat die over dit stukje vroeg. Is die vraag intussen beantwoord? Redelijk beantwoord, uiteraard niet. Omvattend, dat kan ook niet. Ga hiermee door, mensen, om in specifieke situaties inderdaad je op die basis te laten vallen. Dat je zegt, onvoorwaardelijk. Het hart van ons geloof om blij te worden met God. We zingen aan het eind van deze ronde nog een lied. En dat is niet gezang 401. Want daar ontbreken de verzen 5 en 10 in, maar het is gezang 402. Gezang 402, vers 1, 5 en 10. En aansluitend wordt de collecte gehouden. En dan kom ik daarna terug op de site. Op deze site vindt u de complete tekst van de Heidelberger Catechismus met ook nog een historisch overzicht. En aangezien heel velen tegenwoordig veel liever op internet iets opzoeken dan een boekje uit de kast halen, dacht ik, ik geef hem even door. Als je googelt, heb je hem zo gevonden. En dan heb je het boekje niet nodig. En als u zegt, maar ik hou niet van Google, ik heb liever een boekje. Die zijn ook nog te koop. Het is niet zonder enige reden dat ik dit zeg. Het is de bedoeling dat we volgende week het vervolg op deze dienst hebben, zondagmiddag. En het is fijn als er opnieuw twee mensen zijn die hem willen helpen voorbereiden. En dan is het ook fijn als die snel contact opnemen met collega De Jong. Ik zou het fijn vinden, wij vinden het fijn als het een oudere en een jongere is. Wie van de ouderen zegt, ik doe mee, goede werk. Ja, ik zou bijna aan Christel willen vragen, maar helaas, we hebben geen gecombineerde dienst volgende week. Dus daarin moet ik... Nou, daar gaat de mensen zelf over, denk ik, of zij dat willen of niet. Wie van de ouderen? En wie van de jongeren? Wil? En wie van de jongeren? Nou... Nou. Er wordt interactief over van gedachten gewisseld. Wij wachten rustig af op de uitkomst van het overleg. Dankjewel, Fenna. Fenna en Wil kunnen contact opnemen met collega De Jong. Wij zullen met elkaar eindigen door te bidden, ons geloof te belijden en nog één lied te zingen. Mag ik voorgaan in gebed? Vader in de hemel, wat is uw evangelie toch buitengewoon, zo radicaal, dat het altijd nog weer moeite kost voor ons om het te vatten. Maar samen hebben we er toch iets van gespeurd. Van dat immens royale van u, dat onvoorwaardelijke. En wilt u geven dat dat ons hart vervult? En dat dat ons hart verandert. En wilt u ons helpen om zo ook naar de wereld om ons heen te kijken en ons te laten meenemen door die radicaliteit waarmee u ook mensen die nog niet geloven rijk wilt maken, vergeven wilt, geen voorwaarden stelt. En wilt u het ons vergeven als we als kerk tot zelfingenomenheid vervielen en minder acht sloegen op die tallozen voor wie de Heer Jezus ook zijn bloed wilde storten. Wilt u door uw geest ons leiden op die weg waarmee we dat royale van u uitstralen door onze manier van leven, door onze manier van benaderen van niet of anders gelovigen. En wilt u deuren openen dat we het op een natuurlijke wijze ter sprake kunnen brengen. In het kader van die vreugde, dat vrolijke. Heer, dat het zo door mag gaan. Uw evangelie van Jezus Christus, onze Heer. Amen. En nu spreken we uit de geloofsbelijdenis waarin we geloven, in wie we geloven, de drie enige God, de apostolische geloofsbelijdenis. Namens u spreek ik hem uit. Ik geloof. geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de opstanding van het vlees. Ik geloof het eeuwige leven. En aansluitend zingen we Psalm 97, de laatste twee versen. De genade van de Heer Jezus Christus en de onvoorwaardelijke liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie en u allen.